En daarna openen we het woord van de Heere. Vanavond staan we stil bij een gedeelte uit Lucas 23. We lezen daarvan de versen 33 tot en met 56.
En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn kleren wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten van hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadonders die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoorden bestraften hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig, hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die er samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren keren weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet medebewilligd in een raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod.
Gemeente des Heren, als je het ooit eens hebt meegemaakt, dan vergeet je dat nooit meer. Die laatste momenten bij een sterfbed. De momenten dat het sterven gaat komen, dat je afscheid moet nemen. Als de dagen of de uren verglijden van wachten en van waken. Waar je bij de geliefde nog een keer het zweet afveegt, de lippen nog wat nat maakt. Of ernaast zit en alleen maar een hand vasthoudt. En woorden, ja, wat moet je dan nog zeggen? Als er al woorden klinken, dan zijn het meestal woorden uit de schrift die naar voren worden gebracht. Woorden die op de lippen worden genomen in de vorm van een psalm of een lied. Woorden die we bij de Heere brengen als we bidden voor onze geliefden. Bidden om kracht. Meestal wordt er niet zoveel gezegd en de stervende zegt vaak ook niet zoveel meer. Vaak kan het ook niet meer. En toch, als er toch nog woorden klinken, dan zijn dat woorden die je nooit meer vergeet. Woorden die blijven haken. Zo'n laatste groet tussen twee mensen die lang samen hebben geleefd, een man en een vrouw. Een laatste groet. Nog één keer die woorden die alleen zij tweeën begrijpen. Iets van liefde die wat daarin doorklinkt. Woorden die uitgesproken worden naar een van de kinderen, waarin waardering en dankbaarheid blijkt voor datgene wat er geweest is in het leven. Dat vergeet je nooit meer. Dat laatste gesprek met je opa of je oma. Dat laatste moment dat je ernaast zat en dat korte gesprek nog had. En het was een mooi gesprek, het was een goed gesprek. En vooral een gesprek waarin vanuit de liefde je aangespoord werd om de Here te zoeken en de Here te dienen. En dat je iets meekreeg van degene die ging sterven. Hoe goed diegene daar zelf van heeft kunnen leven. Omdat de Here zo goed is. Woorden die je nooit meer vergeet. Vanavond luisteren we ook naar laatste woorden. Die laatste woorden van Christus, 7 kruiswoorden. En wij luisteren vanavond naar het allerlaatste woord. Nee, niet in een sterfkamer omringd door geliefden. Woorden die klinken vanaf de kruisheuvel Golgotha, waar de zaligmaker hangt, te midden van een joelende en een krijsende menigte. We luisteren vanavond naar de woorden die tot ons komen uit Lucas 23, vers 46. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema: het 7e kruiswoord spreekt van overgave. 3 gedachten. Dat is allereerst een verrassende overgave. In de tweede plaats een verwachtende overgave. En in de derde plaats een voorbeeldige overgave. Het 7e kruiswoord spreekt van overgave. Verrassend, verwachtend en voorbeeldig. Nee, geen sterfbed dus met geliefde eromheen, een kruis. En daaromheen een joelende en een krijsende menigte. En het is eigenlijk het slotstuk van het hele schouwspel wat zich daar heeft afgespeeld in Jeruzalem. Wat er begon in die hof van Gethsemane, waar ze met stokken en zwaarden kwamen en hem gevangen namen als een misdadiger. En zijn discipelen, ze vluchten weg. Meegevoerd naar Caiaphas. En dat verhoor waar hij mishandeld, uitgejouwd en bespuugd werd. Verraden ook door Petrus. En toen naar Pilatus. Pilatus die recht moest spreken en die ook wel recht gesproken heeft. Hij verklaarde hem onschuldig en tegelijkertijd veroordeelde hij hem tot de kruisdood. En daarvoor het gebruikelijke spotspel. Gegeeseld door die Romeinse soldaten, dat betekent bijna doodgeslagen en vervolgens gekroond als koning. En ze konden daar even hun spel mee spelen. En toen, ja toen naar Golgotha en daar gekruisigd. En daar hangt hij, Jezus Christus, de zaligmaker. Van 9 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. En als dan het einde komt, dan volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Lange tijd is het donker geweest, maar de zon komt weer terug en dan klinken die laatste kruiswoorden. Al is die roep dat hij dorst heeft en hij krijgt wat drinken aangereikt. En dan dat 6e en het 7e kruiswoord. Het is volbracht. En dan die overgave. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als je die woorden zo beluistert, dan moet er iets veranderd zijn. Maar wat is er dan veranderd? Als je kijkt naar de omstandigheden, dan zie je dat kruis. Dat kruis wat spreekt van ondergang. Maar dit woord dat spreekt van overgave. De omstandigheden, dat is 1 treurnis. Maar dit woord spreekt van een triomf. Als je er zo wat oppervlakkig naar kijkt, dan schud je je hoofd. En dan zeg je, moet je nou zo aan je einde komen. Dan zou er medelijden in je hart komen. En wat zegt de Heer Jezus? Wat zegt hij nou in dat laatste kruiswoord, als hij daar begint en zegt: Vader. Vader? Jawel, dat woord dat gebruikte hij heel vaak als hij zijn hemelse vader aansprak. Eerder ook in zijn leven. Je leest dat op allerlei plaatsen in de evangelie. Als hij tot zijn vader spreekt, dat hij dan begint, vader, Johannes 12, vader, verheerlijk nu uw zoon. Of Johannes 17, daar kom je die vadernaam verschillende keren tegen. Ook nog op die kruisheuvel Golgotha. Bij het eerste kruis wordt vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jawel, maar daar klonk ook het vierde kruiswoord. En dat was een kruiswoord van benauwdheid en van bitterheid en van angst en van lijden. En dan klonk het niet meer vader, maar mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En nu? Nu klinkt weer die vadernaam. En hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Want hij gaat sterven. En sterven betekent in Bijbels licht een oordeel. Het sterven en de dood is in de wereld gekomen als gevolg van de zonde. En Jezus, hij gaat sterven en hij roept de Heere aan als zijn vader. Terwijl de Heer hem bezoekt, de zonde bezoekt en het loon van de zonde op hem legt. Dat hij de dood moet gaan sterven. Geen vader toch, maar een rechter. Ook als we bedenken waar hij sterft. Jawel, op de kruisheuvel Golgotha, maar hij sterft aan een kruis. Een afschuwelijk martelwerktuig van de Romeinen. Een wreed bedenksel om iemand een hele langzame, een hele verschrikkelijke dood te laten sterven. Maar in het licht van het Oude Testament is het nog erger. De wet van God zegt het, vervloekt is hij die hangt aan een hout. En deze Jezus, een gevloekte. Een verstotene, een uitgeworpene, die hangt onder het allerzwaarste oordeel van God en hij roept daar vader. En ook als je bedenkt wie hem die straf aan hem voltrekt. Natuurlijk, dat zijn de Romeinen, die hebben hun aandeel erin gehad. Die hebben die straf, die executie uitgevoerd. Het zijn de Joden die daarin hun rol hebben gehad door hem op te brengen met die beschuldiging. Die hardvochtige Romeinen, die hysterisch schillende Joden, jawel. Maar er is meer over te zeggen. Want welke hand gaat achter die menigte schuil? Welke hand gaat achter dit oordeel? We hoorden het al even in de belijdenis die we lazen. Jesaja 53. Het is de Heere die al onze ongerechtigheden heeft op hem doen aanlopen. Het is God zelf die hem heeft ziek gemaakt. En God zelf legde hem onder zijn oordeel. En daarom was het dat de hemel zich verduisterde. Omdat het aangezicht van de Heere zich van hem verborg. Dat was het moment toen daar, op Golgotha. Nedergedaald tot in de diepte van de hel. Zo de diepte en de zwaarte van de vloek van de zonde, zo liggend onder de toren van God. Daar was hij zo bang en zo benauwd en zo eenzaam en zo verdrukt, dat hij het uitschreeuwde niet de vadernaam meer. Maar mijn God, het citaat uit Psalm 22, we zongen het al. Toen kon hij hem niet aanspreken als vader, omdat het vaderhart gesloten was. Omdat de vader zijn vriendelijk aangezicht teruggetrokken had. En hij niet meer in de gemeenschap en de liefde van zijn vader was. En nu? Nu klinkt weer die vadernaam. Jawel. Want de duisternis is geweken. Het licht is weer gekomen. De nacht is voorbij. En dat zesde kruiswoord, daar heeft hij het in uitgejubeld met een grote stem. Het is volbracht. Het doel is bereikt. En ook al zijn alle omstandigheden tegen hem, is er rondom de kruisheuvel niets veranderd. Hangt hij nog steeds aan het kruis. Hij gelooft het. De strijd is gestreden. De schuld is betaald. En de gerechtigheid is volkomen aangebracht. Hij weet het. Het ligt vast en zeker in zijn ziel. De Heere. Niet meer zijn vertorende rechter. Maar weer die liefdevolle vader. En dat vaderhart van God, daar is de zoon weer welkom. En de vaderarmen zijn weer uitgestrekt naar zijn geliefde zoon. En het aangezicht van de vader is weer toegewend naar zijn zoon. Jawel, hij zal zo dadelijk gaan sterven. Dat gaat echt gebeuren. Maar nu is zijn geest niet meer ontroerd. Is hij niet meer vol van angst zoals in de hof van Gethsemane. Maar vol van geloof en vol van vertrouwen. Want de angel en de angst is verdwenen uit dat sterven. Want daarvoor, in die duisternis, in die benauwdheid, in die angst, daar is hij de eeuwige dood al gestorven. En nu? Ja, hij gaat sterven. Maar dit sterven, hij weet het vast en zeker. Het is een doorgang naar het eeuwige leven. En die overgave is verrassend. Want alles om hem heen wijst op de dood. En dwars door alles heen heeft hij het leven verdiend. Hij heeft de dood verslagen. En Jezus Christus, hij weet het. Hij gaat naar Vader. Hij gaat naar huis. En zo valt er over de kruisheuvel van Golgotha al het licht van Paas. Het paaslicht valt al over het kruis van Golgotha heen. En zo geeft hij zich over. Ja, geeft hij zich over vol van verwachting. Dat is het tweede. Die verwachtingsvolle overgave. Hij gaat sterven. Maar zijn sterven is wel uniek. Zoals hij sterft, zo sterft er maar één. Alleen hij. Ja, zegt hij sterft als zaligmaker. Hij sterft als borg. Jawel. Maar daar valt meer over te zeggen. Want zijn sterven, het kruishout van Golgotha, is vol van majesteit. Daarin blijkt zijn macht. Daarin ondergaat hij niet de dingen, maar daar is hij degene die daarin handelt. Toch maar even een kruisiging. Wat gebeurt er dan? Nou, iemand die gekruisigd werd, een afschuwelijke straf die Romeinen alleen maar voltrokken aan buitenlanders. Een Romeins staatsburger mocht hem niet ondergaan. Een afschuwelijke straf, dan werden er grote spijkers geslagen door je polsen. En door je voeten, die werden bij elkaar gebracht. En dwars door die enkels heen ook een grote spijker. En op zo'n manier dat het wel vreselijk veel pijn deed, maar dat je niet doodbloedde. En dan werd het kruis recht opgezet en dan begon de lijdensweg. Werkelijk een lijdensweg. Want je stierf niet door bloedverlies. Nee, je stierf omdat je in een buitengewoon ongemakkelijke houding hangt. En dan lopen je longen langzaam vol met vocht. En dan wordt het ademen steeds moeilijker. Dat wordt een gevecht op leven en dood om elke keer weer te kunnen ademhalen. Dan moet je je iedere keer omhoog trekken aan die pijnlijke polsen en die pijnlijke enkels. Om iets van adem binnen te krijgen. En het spreken als je gekruisigd bent is bijna niet mogelijk. Dat blijkt ook wel uit die kruiswoorden als je op een rij zit. Het zijn vaak maar enkele woorden. Korte uitroep. En het sterven komt dan. Onherroepelijk. Maar het duurt wel 2 of 3 dagen. Voordat uiteindelijk de dood komt. En jawel, ze konden je de genadeslag geven. Dat gebeurt ook bij die andere kruiselingen. Dan werden de benen gebroken. Dan werden de botten in de benen gebroken. Zodat je je niet meer kon oprichten. En dat je dan stikte aan het kruis. Een afschuwelijke dood. Maar zo is Christus niet gestorven. Heeft het niet ondergaan. Maar hij was daarin actief. Zo had hij het ook voorzegd. En laten we maar even met me mee naar Johannes 10. Daar vinden we dat. Johannes 10, de versen 17 en 18. Het hoofdstuk wat begint met het onderwijs wat hij geeft vanuit de gelijkenis van de goede herder. En dan vers 17 en 18 spreekt hij dan over zijn macht, ook als het gaat over zijn gang door het leven naar het lijden toe. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, Maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dat maakt zijn sterven uniek. Hij ondergaat het niet. Zoals als wij moeten sterven. We moeten wachten op het moment dat de dood komt. Ja, zelfs als we heel modern zelf voor het einde van ons leven kiezen. Dan nog steeds ondergaan we het. Zo heel anders de Heer Jezus. Nee, de Heer Jezus kiest zelf het moment van zijn sterven. Dat blijkt ook uit de hele gang er naartoe. De Joden, maar ook de Romeinen hadden allemaal hun gedachten. De schriftgeleerden, de overpriesters overlegden. U leest dat in Marcus 14. We moeten hem grijpen en we moeten zien dat we hem doden. Maar alsjeblieft, niet op het feest. En hoe gebeurt het? Precies zoals Christus het wil. Op het feest. Omdat hij het paaslam is. En hoe blijkt ook niet dat hij alles in handen heeft op het moment van zijn gevangenneming? Johannes 18. Als ze daar komen en hem wel even gevangen zullen nemen, dan spreekt hij maar een paar woorden. Ik ben. En die hele bende valt achterover. Want hij heeft de touwtjes in handen. En zo is zijn sterven ook. Hij bepaalt het moment. Als wij sterven, dan gaat het ongeveer zo. Dan happen we nog één keer naar adem. En dan valt ons hoofd neer. En hoe gaat dat nu bij Christus als we dat lezen in het Johannesevangelie? Hij buigt eerst het hoofd en dan blaast hij rustig zijn adem uit. Dan blaast hij rustig zijn geest uit en legt dat zo vol vertrouwen in de handen van zijn Vader. Nog een bewijs? De laatste woorden die hij spreekt, we hebben het gelezen in Lucas 23, dat hij riep met luide stem. Een kruiseling die aan het einde gekomen is van die lijdensweg. Die kan niet meer spreken. Elke vezel, elke krachtsinspanning kost dan zoveel dat spreken niet meer mogelijk is. Kan geen woord meer uitbrengen. Maar Christus spreekt met grote stem. En dan geeft hij zijn geest. Geen tragisch einde, maar een triomfvolle voltooiing. De dood heeft hem niet in de greep. Maar de dood is als het ware zijn instrument. Hij heeft ook de macht over de dood. En zo sterft hij. En zo sterft hij ook in de wetenschap dat hij zal opstaan. Dat blijkt uit de woorden die hij spreekt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat hebben ze net gezongen. Een citaat uit Psalm 31. De grote zoon van David, die spreekt die woorden naar, die bidt die woorden naar die David ook al gezongen heeft in Psalm 31. David, als je die psalm leest, dan wordt hij omringd door de vijanden. Ze benauwen hem. En wat doet hij? Eindigt hij in de wanhoop? Omdat hij geen moed en geen kracht heeft? Nee, hij zoekt de toevlucht bij God. Daar is hij veilig. Daar legt hij zijn leven, zijn geest in handen van de Heer. Maar er komt nog iets bij. Psalm 31 vers 5 heeft onder de Joden een belangrijke functie. Toen, maar nu nog steeds. Het is namelijk het avondgebed voor kinderen. Het gebed wat ook de Heer Jezus geleerd heeft van zijn moeder Maria. Als kinderen gaan slapen, dan bidden ze dit gebed. In uw handen beveel ik mijn geest. En dat lijkt heel erg op het kindergebed, wat vele van onze kinderen bidden, nietwaar? Inhoudelijk komen dezelfde dingen terug. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Met dezelfde bedoeling. Iets van overgave. Ja, maar ook in de verwachting dat je weer wakker wordt. Je gaat slapen, daar weet je niets meer van. En dan opstaan en wakker worden. En dan ontvang je je geest als het ware weer terug. En zo ga je dan slapen. En dan stop je je kind, en dan wordt er gebeden. Je stopt je kind onder, nog een nachtzoen. Je wel trusten en dan tot morgen. De ogen sluiten. Hoofd in het kussen. En dan gaan slapen. Nou, laten we die lijn dan maar doortrekken. Ook daar op Golgotha. Zo ook dus de Heer Jezus. Vol vertrouwen gaat hij de slaap van de dood in. Ja, zal hij begraven worden, maar in het vertrouwen, in het geloof, in de wetenschap, dat op de tijd van de Vader hij zal opstaan, wakker zal worden, zijn lichaam zal bewaard worden in het graf en zijn geest in de handen van de Vader. En zo sterft hij. Een ontroerende gedachte. Het kind Jezus gaat met het gebed wat hij geleerd heeft van zijn moeder Maria terug naar zijn hemelse Vader. Als je dat op je in laat werken, dan klinkt dat gebed dus zo. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn ogen. Vader, houd ook in deze nacht van de dood over mij getrouw de wacht. En maak me op paasmorgen weer wakker. En in dat vertrouwen, in dat geloof, in die zekerheid, zo sterft hij. Het laatste van de tekst. Dit laatste kruiswoord. Een verrassende overgave, omdat alles is volbracht. Het is een verwachtingsvolle overgave, omdat de gloed van Pasen al zichtbaar wordt, ook daar op Golgotha. Oude woorden, jawel, ze klonken zo bijna 2000 jaar terug. Het zijn actuele woorden. Woorden die vandaag naar ons toekomen. Het zijn evangeliewoorden. Woorden vol van het goede nieuws van het evangelie. Woorden die roepen tot geloof en woorden die roepen tot navolging. En vandaar die voorbeeldige overgave. Want wat is nu het belangrijkste? Wat is nu het belangrijkste? Ja, in zijn uiterste. In het uiterste van de zaligmaker is zijn lichaam een prooi geworden van anderen. Hebben handen van anderen, van vijanden zich naar hem uitgestrekt. Maar zijn ziel, daar kunnen ze niet bij. Zijn ziel is bewaard en wel bewaard in de handen van de Vader. Hoe zit dat bij ons? Vandaag de dag veel aandacht voor het lichaam. Hoe zie je eruit? Als we de tijd die we zouden optellen, die we doorbrengen bij de spiegel, dat zijn aardig wat uren per jaar. We nemen de tijd om ons te verzorgen. Je zoekt kleding uit die bij je past. Je bent voorzichtig in de keuze die je maakt voor voeding en je volgt een programma, iets van sport of wat dan ook. Want ja, de zomer komt eraan en dan? En zelfs na het sterven krijgt het lichaam aandacht. Wordt het verzorgd. En leggen we er eer in dat als er anderen komen kijken, dat het lichaam van onze geliefde er keurig netjes bij ligt. Vaak hebben we zelfs wat wensen daarvoor opgeschreven. Ja, zegt u, maar is dat dan niet belangrijk? Natuurlijk wel, maar niet als eerste. Het eerste wat belangrijk is, en dat komt naar ons toe vanuit dit kruiswoord, is de zorg voor onze ziel. Want vanuit deze geschiedenis blijkt wel één ding heel duidelijk. Als we zien op het sterven van Christus en het sterven aan het kruis, wij zijn allemaal sterfelijke mensen. En eenmaal komt de dag dat we het leven moeten loslaten. Eenmaal komt de dag dat ook wij moeten gaan sterven. Niemand ontloopt zijn sterfdag. Eenmaal komt de dag dat we het leven moeten loslaten. En dan? In welke handen leggen we dan onze ziel? Welke handen zullen dan onze ziel vastgrijpen? Ziel verloren is alles verloren. En zie dan op het kruis van Golgotha. Zie dan dat de Heer de zonde en de zondaar serieus neemt. Dat wie zonder genade sterft en wie zonder Christus sterft en zonder de verberging van het bloed van Christus, ja, die staat oog in oog met niet zijn vader, maar met zijn rechter. En ziende op het kruis van Golgotha, dan zie je dat het oordeel van God verschrikkelijk is, huiveringwekkend is. Dat de toorn van God zo groot, zo vreselijk is, dat hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar zie dan ook op het kruis van Golgotha dat Jezus Christus de zonde gedragen heeft en de toorn weggedaan heeft. De boodschap van het kruis is dan de boodschap van het evangelie. Zie dan zo op naar het kruis en op naar de gekruisigde Jezus Christus. In de belijdenis die elke keer, elke zondagmiddag klinkt. Ik geloof de vergeving van de zonde, ook voor mij, mogelijk door de gekruisigde, Jezus Christus alleen. Want hij kon het weer, hij mocht het weer. God aanspreken als zijn vader. Maar daarin is het ook mogelijk voor allen die in Christus geborgen zijn. Die in hem en door zijn werk hem mogen erkennen als hun oudste broeder. Voor hen is ook God hun vader geworden. En daarom de vraag. Bent u? Ben jij? Ben ik al bij het kruis geweest? Ben je daar je zonde kwijtgeraakt? Verzoening gevonden over die hemelhoge schuld. Die ongerechtigheid die je met je meedraagt. Want Christus, hij deed het niet voor zichzelf. Maar hij deed dit werk. Dat grote werk waar hij op aanliep. Waar hij zelf stap voor stap die weg gegaan is. Wilde gaan en gegaan is. Hij deed het niet voor zichzelf. Maar hij deed het om uit te delen. En de Heilige Geest, hij neemt het nog steeds uit het werk van Christus. En hij deelt het uit. Stukje bij beetje deelt hij uit en laat hij delen in het offer van Jezus Christus. Genade voor genade. En zo is het mogelijk. Niet op grond van eigen verdiensten. Niet omdat je zelf een mooie belijdenis hebt. Maar alleen op het werk van Jezus Christus. Om God weer aan te spreken als je vader. Omdat hij in die weg, in die zware weg, die unieke weg, de weg naar het vaderhart weer geopend heeft. Jezus Christus die gekomen is. En als dan ook ons sterven komt. En je mag dan in geloof en door geloof. En ziende op Jezus Christus zelf met je brekende ogen. Ja, dan is dat sterven geen oordeel meer. Maar een doorgang. Een doorgang tot het eeuwige leven. Omdat je dan mag sterven in de verwachting. Dat het lichaam wat je los moet laten weer zal opstaan. Ik geloof de opstanding van de doden. Ja, ik geloof het eeuwige leven. Want Christus, hij is ons voorgegaan. Hij heeft die weg gebaand. En dan heb je toekomst, een eeuwige toekomst. Jezus stierf in de volle verzekering die hij had in zijn hart. In het geloof. Gestorven. En dat werd erkend. Die centurion, die hoofdman over 100, die zegt het. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Ja, de vraag is, wilt u ook zo sterven? Sterven als een rechtvaardig. Dat vraagt wel iets. Dat vraagt dan ook om een leven als een rechtvaardige. Want wat je ook samen ziet komen in die laatste woorden van Christus, is niet dat hij alleen gestorven is als de rechtvaardige, maar dat heel zijn leven, dat hij ook geleefd heeft als een rechtvaardige. Want wat zie je in dat zevende kruiswoord? Je ziet het in die overgave, dat hij zich overgeeft in het sterven, omdat hij zich ook overgegeven heeft in zijn leven. In het laatste. Het laatste moment van zijn leven. Nog steeds kende hij de schriften. Hij leefde uit de schrift. En als je al die evangeliegegevens naast elkaar zou zetten, dan zie je dat hij op talloze plaatsen telkens weer de schriften laat spreken. Er staat geschreven. Christus, hij ademde in het woord. Een roeping naar ons toe. Om zo ook te leven. Bij het open woord van God. Om ook te leven met het woord. Te ademen in het woord. Wat ook zichtbaar wordt in het laatste kruiswoord, is dat hij een biddend leven had. Van het begin tot het einde van zijn leven zocht hij het aangezicht van zijn vader. En daarom, omdat het in zijn leven deed, was het ook niet vreemd om het in zijn sterven te doen. Sterven als een rechtvaardige kan alleen als we gezocht hebben om te leven als een rechtvaardige. Niet voor het eerst op je sterven, maar je hele leven. Leven bij de schriften. Leven vanuit de schriften. En een biddend leven. Je in het leven met woord en gebed aan de Heere toe te vertrouwen. Een voorbeeld tot navolging. Je ziet het ook in Handelingen 7. Dat het woord van Christus dat een gelovige daar aanhaakt. Stefanus, die de Heere kende, leefde met de Heere, hem diende. ter verantwoording werd geroepen en toen veroordeeld werd. En in zijn uiterste riep hij het uit. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Nee, dat betekent niet een gemakkelijke dood, maar wel een zalige dood. Zo zalig leven en dan ook zalig te sterven. Zo te leven. Dit gebed van Christus, niet een gebed om eens aan te horen, maar je toe te eigenen. Elke dag van je leven om dan te bidden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Amen.